zal op in onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 93, daarvan alle versen. Psalm 93, versen 1, 2 en 3.
Thank you.
voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het eerste hoofdstuk, Openbaring 1. Doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknecht te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft, zalig is hij die leest, en zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesteren, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, tot mij vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren zijn die gij gezien hebt en zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, grijpt ons andermaal weer bijeen vergaderd, gelijk een hen haar kiekens vergaderd. O Heren, maar mochten we ook werkelijk in uw naam vergaderd zijn. Gij zegt het in uw woord, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat is de kerk met een hoofdletter. Waarvan wij die kostelijke belijdenis hebben opgelezen. Heren, dat het niet alleen een lezen is, maar dat we belezen zouden worden. Dat we belezen zouden worden door uw woord. En dat we gegrepen mochten worden door dat eeuwig blijvend getuigenis. Waarin onze dagen zoveel aanvallen opgericht zijn. O Heren, maar het zal toch... Zoals ook uw woord getuigt, dat woord geen schade doen. Want uw woord blijft staan tot in eeuwigheid. Houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Heren, wij kunnen dat van onszelf niet zeggen. Want wij zijn van u afgeweken, al in het paradijs. Wij zijn van u afgevallen, o Heren. En wij hebben u de trotse nek toegekeerd. Maar mocht gij uw aangezicht in Christus tot ons wenden, die dood geweest is, doch zie hij leeft. Heren, open dan uw woord voor ons hart en uw hart en ons hart voor uw woord. Opdat we daaruit mochten doorgeven wat de geest tot de gemeente zegt. Niet wat wij zeggen, maar wat uw geest tot de gemeente zegt. Heren, mochten we daarin onderwezen worden. Op en onder de kansel. Mochten we daarin geleerd worden. Mochten we daartoe op de school van Christus gezeten zijn. Om onderwezen te worden in de schriften. Gelijk een Paulus aan Timotheus zegt gij op de schriften van jongs af geweten. Lieve Heren. En mochten we daarin opwassen. Nederwaarts in onszelf. Opwaarts in u. En vruchten van geloof en bekering voortbrengende. En wil gij daartoe zelf plaats maken in ons aller hart. Want er is in ons hart van nature geen plaats voor die Christus en schriften. Ons hart zit vol met eigen, met zelfbeschikkingsrecht. Maar mocht gij ons hart ontleden. Ja, mocht gij dat stenen hart eruit wegnemen en ons een vlezen hart geven. Om te mogen horen de stemmen des Zoons van God. Heren, uw koninkrijk gaat voort. Want gij zegt ook wanneer deze wereld zal ophouden te bestaan. Dat gij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen zal. Waarop gerechtigheid wonen zal. Heren, dat we die overgang mochten maken. Aan deze zijde van het graf. Want de wedergeboorte, dat is die nieuwe schepping. Dat is die nieuwe schepping. En Heren, dat hebben we allemaal zo nodig. Maar maak het noodzakelijk in ons aller hart en leven. Want we kunnen er zo overheen leven. Zelfs onder de prediking van het evangelie. We kunnen zo onszelf leven, Heren. We kunnen zo doorgaan van dag tot dag. Terwijl er niks verandert. En maar wat zal het vreselijk zijn... om onder de prediking van het evangelie te hebben gezeten en er geen acht op hebben geslagen. Geen acht op die grote zaligheid. Mochten we dan heden uw stemmen nog horen, Heren. Ontwaken omdat we slapen. Opstaan uit de doden. Opdat we met Christus verenigd door een waarzaligmakend geloof mochten wandelen en handelen in hem. Die het leven is. Heren, mocht gij daar al uw gane getrouwe dienstknechten nog mee aangorden met kracht uit de hoge. Mocht gij ze de woorden in de mond leggen, in het hart. dat het van boven geboren zou mogen worden. Heere, we zijn om u verlegen. Want wij kennen niet, wij weten niet en we doen niet. Maar mocht gij u doen in ons leven plaatsen in Christus. Omdat gij het alles hebt gedaan. Want Heere, gij zijt de mens en de duivel een eeuwigheid vol geweest. Maar mocht dat het wonder is worden in ons alle leven. En dat wij als gevallen Adamieten door u worden opgericht. Als een schuldige, doodschuldige zondaar mochten komen op dat goddelijke schavot. En waar, als we de ogen opslaan, dan zien we hem gekruisigd, die onschuldig was, maar zich tot een misdadigers liet rekenen. Heere, mochten we hem zien, mocht gij hem ons openbaren. We kunnen uw woord lezen, en dat is goed. Maar mocht gij uw woord in ons hart leggen, dat het mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, lieve Heere, we zijn zo steil en diep van u afhankelijk. Maar maak ons daarin toch een gewillig voorwerp in uw goddelijke vingers. Omdat we zelfs na ontvangen genade maar één weg hebben, dat is van u af, dat is van u af. Gelijk een Jona, van u af. En hij vluchtte van het aangezicht des Heren. O Heren, dat is de weg van uw kinderen. Maar trek gij ons met koorden van liefde, dan zullen we u nalopen. Dan zullen we u nalopen en nabidden. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Maar ook in die zielzalige betrekking door het geloof. Om hem te kennen als de schoonste van alle mensen kinderen. Heren, mocht gij het ook de kinderen onder ons leren. Ze zijn toch niet te jong om door u bekeerd te worden. Er is niemand te jong. Er is niemand te oud. Want wie slecht is, keren zich herwaarts. O Heere, mag het ook deze avond klinken. Mochten we door uw geest gedreven worden om goed van u te spreken. En van uw getuigenissen. Dat we het woord, dat we dat zuivere woord mochten preken in al zijn schakeringen. Ach, wie is daartoe bekwaam? Dan alleen hij die gij bekwaam maakt. In zijn onbekwaamheid. Geef ons een tong der geleerden in Christus. We bidden het u, gedenk de wezen en de weduwe. Gedenk die arme zielen op Haiti. O Heere, richt ze nog op tot waarachtige bekering. En gedenk uw volk wereldwijd onder het kruis. Opdat ze dat vrolijk zouden mogen dragen. En verenigd in een waarzaligmakend geloof in de gemeenschap der heiligen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, we hebben vanmorgen gehoord dat Hanna haar zelfbeschikkingsrecht had verloren. Toen ze daar ze de onvruchtbaarheid van kinderloosheid moest inleven en uitwenen voor de Heere. En daar willen we nog een ogenblik over nadenken, over diezelfde tekst die gij kunt vinden in 1 Samuel 2. En daarvan het zesde vers, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. En geliefde, hoe was dat nu mogelijk geworden in het leven van Hanna? Dat was mogelijk omdat Christus ter helle is nedergedaald. En omdat hij zich aan haar heeft geopenbaard als de sleuteldrager van de hel en van de dood. Zoals we hebben dat opgelezen in dat eerste boek van de openbaringen. En geliefde, Hanna was een dorre boom. Zo was ze openbaar gekomen als een boom die geen vruchten meer voort kon brengen. En die moet een boom, zoals die gelijkenis dat zegt, een boom die in die wijngaard staat, En zo wij al in die wijngaard staan, een boom die geen vruchten voortbrengt. Er wordt nog een keer mest omheen gegooid. En dan zegt die wijngaarder neer. Als die het andere jaar geen vruchten voortbrengt, hou hem uit en werp hem in het vuur. En zo komt Gods volk openbaar, geliefde. Ja, de Heere dood. Hannes sprak uit ervaring over het feit dat de Heere dood. En dat zei ze pas toen ze levend gemaakt was. Als Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, dan zei hij dat pas toen hij in en door Christus was levend gemaakt. Maar geliefde, alleen een levende ziel weet dat hij dood geweest is. Dat weet alleen een levende ziel. In Christus. En dat hij weder levend geworden is in Christus. In en door Christus. En zo is Hanna afgesneden van haar wortel in Adam, om geplant te worden in de tweede Adam. Nou was Hanna een gelovige vrouw. Hanna was een vrouw bedeeld met genade. Maar hier in de kinderloosheid komt ze die zaak als het ware opnieuw te beleven en in te leven. En geliefde, nou is het één ding verschil. Als het in de bevestiging van het leven der genade gebeurt, dan is niet die wettische benauwdheid er meer. Nee, want als je met God verzoend bent geworden, dan kom je wel weer in de benauwdheid en in de donkerheid. Maar daar is niet meer die wettische benauwdheid zoals in de eerste keer. Nee. Want de liefde van Christus is in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Kan het wel benauwd zijn, geloofsbenauwdheid. Maar niet meer zo als voor die zaak, toen je voor dat recht God stond en rechtvaardig verloren moest gaan door eigen schuld. Nou leert Gods volk zich doorgaans bij regelmaat als een schuldige kennen. Want God kan alleen maar met schuld gediend worden, geliefde. Niet met goede werken. Alleen maar met schuld. En lees de psalmen van David, hoeveel David het heeft over zijn schuld. Lees de profeten, de apostelen, hoeveel het in de Bijbel gaat over schuld. Kijk, God zoekt geen slachtoffers, maar schuldenaars. Hanna was schuldenaar geworden aan de onvruchtbaarheid. Vrouwen in ons midden. Onvruchtbaarheid is een schuldkwestie voor de schepper van hemel en aarde. Want je bent vruchtbaar geschapen. Is het waar of niet? Je bent vruchtbaar geschapen. En nou die Peninna, die was in de natuur vruchtbaar. Maar daar beroemde ze zich op. Terwijl het ook een gevallen Adamskind was. Die was dus geen schuldenaar. Die zakte niet weg van de goedheid Gods in de leven. Die gaf God daarvan niet de eer. Nee. Ze wreekt zich als het ware met haar vruchtbaarheid op de onvruchtbare Hanna. Ja. Maar dan komt God eraan te pas. En geliefde, zo is Hanna afgesneden van haar wortel in Adam, om geplant te worden in de tweede Adam. En als die zaak gekend mag worden, dat zei ik al, dat wordt dan keer op keer bevestigd in het leven der genade. Kijk, de tegenwoordige godsdienst die begint met het geloof. En ik heb u vanmorgen al gezegd, de wijze bouwer die ging niet direct zijn huis bouwen, maar die ging graven. Graven totdat hij vaste grond onder zijn voeten vond. En toen werd hij geopenbaard, toen werd hij gesteld op de rots der eeuwen, geestelijk. Dus dat ging eerst, hij stak eerst af naar de diepte en hij ging graven totdat hij zijn geloofshuis kon bouwen op de rots. Nou geliefde, in die weg gaat het, in die weg is het bij Hanna gegaan, in die weg is het in het leven van al de Bijbelheiligen gegaan. Want zonder vernedering geen verhoging. Dat is onmogelijk. Zonder vernedering geen verhoging. En als hij verhoogd wordt in Christus, geliefde, dan weet je uit welke nood en dood de Heer je gered heeft. Ja, dat weet al Gods volk ervan. Dan gaat het niet om de diepte, maar het gaat wel om die verhoging. dat Christus je ten uiterste dagen heeft opgewekt. Hè? Het is de Vader die trekt, maar het is Christus die opwekt. Hij zegt, ik zal u opwekken ten uiterste dagen. Ja. En we liggen reeds in onze verlorenheid, maar geliefde, je moet eraan ontdekt worden. Je moet eraan ontdekt worden dat je verloren bent. Anders geloof je er niks van. Dan kun je het horen met je natuurlijke oren. Maar smeek de Heer of dat je geestelijke oren mag krijgen. Nou, Eli die had geestelijke oren moeten hebben, had hij ook wel. Maar hij gebruikte die niet. Hij maakte Hanna uit voor een dronken Belialsvrouw. Dat is wat. En daar kende de bruid uit het Hooglied ook wel van. Hè? Toen ze de liefste kwijt was, toen ging ze om in de straten. En toen werd ze geslagen. Door wie? Door dominees. Ja. En dat zou je maar gebeuren. Hè? Vest op prinsen geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. Als de kerk voor zijn plek is, geliefde, smeek om waarachtige bekering. Ja. Dus we liggen reeds verloren, want die niet gelooft in de Zoon van God, is alreeds verloren. Ja, onlangs zei nog een HK, een hersteld hervormde predikant. Hij zegt, Brakel zegt dat de Heer langs 1000 verschillende wegen kan leiden. Zie je? Ja, Brakel zegt. Ja. Nou ja, veel meer weten ze niet te zeggen. Wat oudvaders zeggen. Maar wat Gods woord leert, is in onze dagen van ondergeschikt belang. Kijk, in dat verband wie zijn hand aan de ploeg slaat en terugziet. We moeten afzien van wat oudvaders geschreven hebben, zolang we niet weten wat Gods woord ons leert. En er leiden wel 1000 wegen naar Rome, maar niet naar Christus hoor. Er zijn geen 1000 wegen tot Christus. Er is maar 1 enge poort. En dat is de weg. Christus is de poort, die is de deur. Hij zegt, ik ben de deur. En hij is ook de weg. Het is alles Christus. En die weg die tot Christus leidt, geliefde, die gaat door het rechthuis van Pilatus. Als je nou over de muur klimt, ja, dan kun je wel direct naar Golgotha. Maar dat is niet door de enge poort. Door de enge poort, dan ga je door dat poortje, door het rechthuis van Pilatus. De enge poort, dat is het rechthuis. En dat is toch zo'n lieve weg, geliefde, want Gods recht is een lief recht. We hebben geen roeping om Gods recht verschrikkend te preken, maar opdat je jaloers zou worden om die vrede met God te ontvangen door recht. Recht is eerlijk. Recht is oprecht. Recht is een recht, geen kromme weg. Nou, als de Heere zalig, als de Heere met zijn geest in je hart werkt en hij trekt je met koorden van liefde, dan wil je liever dat God aan zijn recht komt, dat staat dan hoger op je lijst als je eigen zaligheid. Als God maar aan zijn recht komt. Dan wil je buiten zijn recht om niet meer zalig worden. Dan wil je niet meer zalig worden in een smokkelweg. Nee. Dan wil je door recht zalig worden of niet. Kijk, want God is liefde. Hè? God is liefde ook in zijn recht. Er zijn geen twee goden. God is rechtvaardig en barmhartig. Hij is rechtvaardig in zijn barmhartigheid. En in Christus is hij barmhartig in zijn rechtvaardigheid. Gods recht is een liefrecht. God is recht ook in zijn liefde. En God is liefde ook in zijn recht. In Christus. Gods recht is niet in strijd met zijn liefde. En zijn liefde is ook nooit in strijd met zijn recht. Je kan God niet opdelen. Zijn eigenschappen en deugden Maar geliefde, buiten Christus is God een verterend vuur. En een eeuwige gloed waarbij niemand wonen kan. Buiten Christus. Buiten Jezus is geen leven. Want God heeft zijn liefde geopenbaard in Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat? Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. En geliefde, houdt u aan het woord van God. Al kom je er ook mee om. Hou je aan het woord van God. En verwerp alles wat in strijd is met dat woord. En als predikanten zelf niet weten uit welke nood en dood zij gered zijn geworden, hoe zouden ze het aan anderen kunnen vertellen? Dat is onmogelijk. Als de blinde leidt, dan vallen ze allebei in de gracht. Christus die had geen hoge pet op van onbekeerde leraars. Tegenwoordig hebben ze nog een hoge pet op van alle dominees. Hè? Er is een reformatorische verafgoding is er aan de gang. Dat is met geen pen te beschrijven, geliefde. Maar weet je wat Whitfield zegt? Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek in de kerken gods. Ja. Kijk, oudvaders en geschriften, als dat de onkunde moet dekken in onze dagen, omdat men zelf niet door recht verlost is, dat is een arm possie hoor. Dat is een arm possie. Kan je het niet meer doen. En ook dat van Brakel, die duizend wegen tot God, verwerp het hoor, verwerp het. Paulus zegt, al kwam er een achtbare persoon met een ring aan zijn vinger en een hoge hoed op zijn hoofd. Hij zegt, daar trek ik me toch niks van aan. Want het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Het woord. De Bereërs die onderzochten zelfs de prediking van Paulus of het al zo was wat hij preekte. Of het overeenkomstig met Gods woord was. Gods woord is de enige toetssteen. Moet je alles een toetsen. Kijk, nou hebben de oudvaders natuurlijk mooie dingen gezegd. We hadden ook nog godvrezende oudvaders. Komt ook voor. En zo Brakel een mooie dingen gezegd, maar ook minder mooie dingen. Brakel leerde namelijk dat de zekerheid des geloofs niet tot het wezen, maar tot het welwezen des geloofs behoort. Nou, daar heb je het al. Daar ga je al. Als je alle hoop nou op oudvaders gesteld hebt, dan kom je toch tenslotte bedrogen uit. De apostelen waren van Christus geleerd, die hadden geen oudvaders. Profeten die hadden geen oudvaders. Dus geliefde, al wat onze oudvaders geleerd hebben en zelfs de belijdenisgeschriften moeten altijd onderworpen worden aan het woord. Zodra je merkt onder een prediking dat de dominee een oudvader of een belijdenisgeschrift verheft boven het woord, moet je hem op aanspreken. Moet je zeggen, dominee, ik heb u wat te zeggen. Het moet. Het moet. Of zit je in de kerk, dan zeg je, nou de dominee die weet alles en wij slikken alles voor zoete koek. Nou, dat deed die Bereërs niet. Dat deed die Bereërs niet. Die onderzochten of het al zo was. Want geliefd, dat is een ernstige dwaling, hè? Daar is de kerk mee weer op de terugweg naar Rome gegaan, de zekerheid des geloofs rekenen dat het wel wezen des geloofs. Weet je wat nou ook zeg? Als het geloof niet meer zeker is, dan kun je de Bijbel ook al dichtslaan. Geloof is zeker weten, niet met je verstand, maar met je hart. Waarom? Omdat God zeker is, omdat zijn woord zeker is. Is het woord twijfelachtig? Nee. Het ware geloof is ook niet twijfelachtig. Weet je wat die ouwe van de Groen zei? Hij zegt, een waar gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid is bij mij niet anders dan een gedrochtelijk hersenschim of een gelovige zonder geloof. Nou, daar ben ik het mee eens. Want ook de kleingelovige geliefden, die hebben enige zekerheid van hun zaligheid. Als dat niet meer waar is, dan kun je de Bijbel wel dichtslaan en dan kun je gewoon wel de wereld in gaan, want dan is er niks meer waar. Tegenwoordig zetten ze alles op de helling. Maar geliefde, wij hebben het woord te preken. En het woord is eeuwig zeker. En door het geloof krijg ik deel aan die zekerheid des heils. Denk er aan, man. Een druppel geloof, een druppel waar geloof. Dat is bij God net zo dierbaar als een groot geloof. Want het gaat niet om groot of om klein, maar om waar. Ja. Wat zegt de Bijbel ervan? Het geloof is een vaste grond. Hè? Geen losse zandgrond, maar een vaste rotsgrond. De dingen die men hoopt. En een bewijs. Nou, zie je, daar heb ik nou. Een bewijs. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Ja. Mijn geliefde, het ware geloof bestaat uit 3 dingen. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Weet je het nog van de catechismus? Bevindelijke kennis van God. Bevindelijke kennis van Christus. Door het geloof. En dat geldt ook de zwak geloven. Ja. Christus zegt dat de kleine in de genade in hem geloven. Hem kennen en door hem gekend zijn. Hij zegt, mijn schapen die horen mijn stem en ze kennen mij. En ze zullen mij volgen. En een ander zullen ze geenszins volgen. Hoor je het nou? Dus als je nog meer mee kunt dwarrelen met een valse leraar die een valse leer preekt. Ben je geen kleine. Ben je geen kleine. En zeker geen grote. Maar ben je ook geen kleine. Want Christus zegt, ze kennen mijn stem. En ze zullen een vreemde geenszins volgen. Daar kun je het ook uit weten. Dan word je niet meer meegedreven met allerlei wind van leer. Dan word je gefundeerd, want je wordt, dat is de eerste daad, in de wedergeboorte, word je vastgezet op die rots. Hè? Word je niet meer heen en weder gedreven door allerlei wind van leer. Zelfs de kleine in het geloof. De kleinen in het geloof geloven alles maar zomaar niet. Denk er goed aan. Ze kunnen wel alles nog niet onder de woorden brengen. Maar ze weten wel als Christus spreekt, zeggen ze. Dan springt hun ziel op van vreugde. Dat is de stem mijn liefste. Denk er aan, hoor. Dat weten ook die kleintjes. Ja, tegenwoordig willen ze beweren dat een pasgeboren baby de moeder nog niet kent. Heb je ooit zulke dwaasheid gehoord? Mooi pasgeboren kind, dat dan de borst van de moeder legt, dan moet je het maar eens wegrukken. Dan zet het op een schreeuwen. Mensen weten tegenwoordig niet meer wat ze zeggen. Hoor. In het prilste begin van de wedergeboorte, mogen het geloof nog zo zwak zijn, nog zo hevig bestreden worden. Maar ook de zwak gelovigen hebben enige zekerheid van hun zaligheid, en die weten dat ze uit de dood overgegaan zijn in het leven, en dat ze vrijgesproken zijn van schuld en straf in het oordeel van hun ademsbestaan. Waarom? Omdat de Heere dat in stand houdt. Omdat de Heere steeds dat bevestigt. Kijk, in die eerste tijd komt de Heere geregeld over. Dan zit je niet zo lang in de duisternis. Als een oud geoefend kind van God. Een oud geoefend kind van God, die kan wel een jaar in de duisternis verkeren. Maar niet die kleintjes. Die laat God niet in de duisternis zitten zo lang. Dan zouden ze omkomen. Dus in het begin komt de Heere geregeld over. Weet je wat Warburton zegt als de Heere overkomt? Hij zegt, de belofte Gods in Christus, die vielen als sneeuwvlokken in mijn hart. Ja. Ja. Ja, dat is je te ruim zeker. Mijn geliefde, we hebben niet te maken met een karig God. We hebben niet te maken met een karig God. Doet geen kwaad, hoor. God doet geen kwaad. Wij zijn de kwaaien. Wij zijn de bad guys. Maar God doet geen kwaad. Hij heeft geen lust in de dood der goddelozen. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En geliefde aan de geestelijke vrijspraak, de geestelijke vrede, daar gaat een geestelijke hellevaart aan vooraf. Dat is geen voorwaarde om zalig te worden. Nee. Dat is geen voorwaarde. Want het is niet letterlijk, maar geestelijk. Geestelijk. Als je de wet leert kennen, is een geestelijke bediening. Hè? Ja, Paulus docht is een eertijds dat hij ook de wet kende. Hij hield hem stipt. Het was een fariseer uit de fariseer. Kon je geen vuile vinger opleggen op die man. Hij zegt maar, toen ik zo leefde, was ik geheel zonder de wet. Ik kende niks van de geestelijke bediening van de wet. Hij zegt maar, toen het gebod gekomen is, toen is de zonde wederlevend geworden. Hij zegt, had ik nooit voor mogelijk gehouden. En toen is die gestorven. Daar heb je nou weer die helle gehad. Toen ben ik gestorven. Toen is Paulus ter helle gevaren. Om met Christus er weder uit op te komen. Ja. Kijk, er zei een predikant. Die zei dat aanhangers van de hellevaartgedachte, je moest kijken, want ze denken er wel over. Hè? En dan geven ze het nog een formule op. Hellevaartgedachte. Ik had er nog nooit van gehoord. Hellevaartgedachte. Het lijken wel ballonvaders. Hellevaartgedachte. Hij zegt de aanhangers. Zie je? Ze beginnen gelijk te etiketteren. Hè? De aanhangers van de hellevaartgedachte, zegt hij, die leren dat men God bidden moet, laat mij maar naar de hel gaan. Zulke karikaturen worden er gemaakt. Zulke karikaturen worden er gemaakt van de heilsleer, van de heilige goddelijke heilsleer. En dan projecteren ze dat op hellevaartaanhangers. Ja, het is vreselijk, hè. Maar geliefde, de Bijbelse afsnijdende, bevrijdende leer van wet en evangelie, die wordt hier subtiel verdacht gemaakt door een karikatuur. Waarom? Omdat ze het zelf niet kennen. Zie je? Ah, dat is in de natuur ook zo. Alles wat je zelf niet kent, hou je verdacht. Dan denk je, ja, maar dat moet ik eerst eens... Hou eens even, dat moet ik eerst eens even onderzoeken, want... Dat klinkt me wel mooi in de oren, maar zit er geen adder onder het gras? Nou, zo is het geestelijk ook, hè? Want als je deze zaak niet kent waar Hanne van getuigt, dan hou je het voor verdacht en denk je, ja, maar hou eens even. Dat wordt zo niet bedoeld, hoor. Daar geloof ik niks van. Hè? En dan val je weer in slaap en dan sta je s'ochtends, dan sta je weer op. En dan ga je weer over tot de orde van de dag. En zo maak je nou God verdacht. Elke dag. Elke dag. Maar Gods volk is blij dat er een recht Gods is. En dat er een wet is die dood. Daar is Gods volk blij mee. Waarom? Omdat ze met die oude mens, omdat ze erachter gekomen zijn dat ze met die oude mens niks doen dan God verdacht houden. Dat is toch geen leven, mensen? Dan heet toch geen leven? Als je nou elke dag maar God verdacht houdt, dan heet toch geen leven? Dan bas je van de vijandschap. Nou, daar kan je Gods volk het niet in uithouden. U zegt, heb Gods volk dan ook nog vijandschap? Maar dat kennen ze niet in leven. Kennen ze niet, als ze dat voelen opkomen, dat vervloekte vlees, dat ongeloof, dan kennen ze het niet in uithouden. En dan gaan ze de Heer weer aanroepen. Ja. Maar Gods volk bidt nooit om in de hel geworpen te worden. Laat je dat nooit wijsmaken. Toen Jona op dat schip verkeerde, hebt hij toen gezegd tegen die matrozen, hebt hij toen gezegd van nou matrozen, ik zal zelf wel overboord springen. Heeft hij dat gezegd? Nee. Hij zegt, ik ben wel de schuldige. Hij zegt, gooi mij maar overboord, want ik ben de schuldige. Maar hij sprong zelf niet in die zee. Gods volk springt zelf niet in de hel. Echt niet. Gods volk bidt niet om in de hel geworpen te worden, maar zij worden wel helwaardig. En geven God de strop van zelfveroordeling om de hals in handen. Dat wel. Ik heb vanmorgen gezegd, de vergeving der zonde die gaat gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Nou, wat is nou een vrijwillige strafaanvaarding? Dan geef je de Heere de strop van zelfveroordeling in handen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ja. En geliefde, dat is nou geen voorwaarde hoor. Want er bestaan geen voorwaarden tot de zaligheid. Elk mens mag geloven. Ja, ja. Elk mens mag geloven. Elk mens mag tot Christus gaan. Ja, onmiddellijk. Maar er is geen mens die het doet. Als de Heere zou moeten wachten op mensen die tot hem komen, dan zou hij te vergeefs wachten. En daarom heeft hij de prediking van het woord ingesteld. Want in de prediking komt Christus tot u. Anders zou hij te vergeefs wachten. Want kijk, het evangelie is niet voorwaardelijk, maar de mens is voorwaardelijk. Er zitten basters vol voorwaarden. Ja maar dit en ja maar zus en ja maar zo. Het geloof is ook niet moeilijk. Er was dus een winkel die hield uitverkoop. En al de goederen stond op de etalage. Dan zeggen ze, nou die en die datum is alles voor niks. En ik weet het niet precies, maar laten we maar zeggen dat het een juwelierszaak was. En zeggen, nou, er stond op de etalage uit, op die en die datum is alles voor niks. En weet je wat die mensen deden? Die liepen glimlachend voorbij. Ze geloofden het niet. En er was een klein jongetje die liep op die datum naar binnen. Hij zegt, vandaag is alles voor niks. Hij zegt, de juwelier, hou je zak maar op. En dan gooide hem helemaal vol. Maar die grote mensen, die geloofden het niet. Kijk, het evangelie is niet voorwaardelijk. Maar wij zijn voorwaardelijk. We geloven het niet. U zegt, is het zo kinderlijk eenvoudig? Nou, ik kan het nooit zo eenvoudig voorstellen als dat het in werkelijkheid is. Ik kan het nooit zo eenvoudig voorstellen dat het in werkelijkheid is. Wie dorst heeft, komen. Maar wie komen er nou? Die dorst hebben. Die van dorst versmachten. Nou, eer dat de mens van dorst versmachten, liefde, dan ben je net als Hanna. Een uitgebrande haard. Want God is best, maar we houden hem voor het lest. En sta maar op als het niet waar is. Is het niet waar? God is best, maar we houden hem voor het lest. Dat is de mes. Maar geliefde, we zijn het werkverbond ten onder gegaan. En al dat bloed wat door onze aderen stroomt, dat is allemaal dat bloed van Mozes. Werken, 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 5 kwartier in een uur. Als je het kon verdienen door de wereld op je knieën rond te kruipen, dan zou je het doen. Zeg maar, is dat niet waar is? Al zou je het kunnen verdienen met een scheef gezicht, dan zou je het doen. Maar de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil. Nemen het water des levens om niet. En waarom is het op die markt van vrije genade zo leeg? Waarom is die kraam zo... Waarom komen er nou geen... Dan zou je toch zeggen, dan moeten mensen toch wel toestromen. Nee, want er is er niemand die wil. Er is niemand die wil. We willen onszelf leven. Tuurlijk. Willen we naar de hemel? Tuurlijk. Maar niet met verlies van onszelf. En die wil. Nou, er is geen mens die wil. God wil. Hij zegt, ik wil. En zij zullen. Daarom wordt het woord gepredikt. Opdat je harde hart verbroken zou worden. Onder de prediking van het evangelie. Ja. Kijk, de Bijbelse leer is altijd afsnijdend. Waarom? Dan is het bevrijdend. Als je nou een tak afzaagt, dan valt die vrij naar beneden. Nou, dat is eigenlijk zalig worden. Afsnijdend, bevrijden. Die tak is vrij van die boom die hem gevangen hield. Ja, zo zijn wij geworteld, hè, in die oude Adamswortel. Moeten afgehouden worden. Waarom? Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. Dat is zalig worden. En daar getuigt Hanne van. Hè? De Heere doodt, hij snijdt af en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Ze zegt niet dat het een voorwaarde is. Hè? Nog een opdracht waar aan zij moest voldoen. Nee, maar ze getuigt wel dat God het doet. De Heere maakt dood. De Heere maakt levend. Wat moet je dan meebrengen? Niks anders als je verdoemenis. Niks anders als je verdoemenis. Want de Heere doet het. Hè? Ja. Hanne getuigt ervan dat het een werk Gods is. De Heere doet het. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Heeft Paulus dat bewerkt? Nee, de wet die was ongevraagd bij hem naar binnen gekomen. De wet die maakt geen afspraak met je hoor. De wet komt ongevraagd naar binnen. Is dat voorwaardelijk? Nee, dat is onvoorwaardelijk. Waarom? Waartoe is nou de wet? Om de mens als een voorwaarde uit handen te slaan. Daarom. Opdat die vatbaar zou worden voor het onvoorwaardelijke evangelie. Daarom. De wet was bij Paulus ongevraagd ingekomen. En hij had de zonde in Paulus' leven levend gemaakt. Hè? Die oude mens. En die oude mens, Saulus van Tarse, gedood. Ja, u zegt dat heb ik nog nooit gehoord. Maar geliefde, Christus die trouwt geen oude mens. Christus die trouwt geen hoer. Nee. Hij trouwt een reine maagd. Voordat Christus in het huwelijk treedt met een zondaar, geestelijk, dan gaat hij mist wassen en reinigen en rechtvaardigen. Daarom at hij met hoeren en tollenaren. Niet om hun in hun zonde te stijven, maar om ze te bekeren. Ja, dat klinkt. Christus die maakt van hoeren reine maagden. Ja. Dat doet Christus. Hij maakt doden levend, blinden ziende. En zo gaat het bij ieder kind van God, geliefde. Kijk, er is trap en mate in de diepgang, die kunnen verschillend zijn. Maar het wezen van de zaak, dat is altijd hetzelfde. Gods woord leert maar eenerlei weg en eenerlei gang. Er zijn wel 1000 wegen tot Rome, maar niet door Christus hoor. Nee, laat je dat nooit wijs maken. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En een andere weg, ja, ze praten dan wel over een toeleidende weg. En ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen. Maar geliefde, een toeleidende weg. Als je nou naar Amsterdam moet, gaat het dan om die weg? Zeg je nou ja, mooie weg, hè? Mooie bermen, mooie bomen. Heb je daarmee je doel bereikt als je dat zegt? De toeleidende weg. Dat is hoogstens een wegversmalling op de Breeweg, maar dan zit je nog steeds op de Breeweg. Ja, dat is de weg der ontdekking. Maar ontdekking is nog geen verlossing. Gods volk sterft de wetsdood waarbij de oude mens gedood wordt. Dat weten ze pas als ze levend gemaakt zijn. Hoor. Dat weet je niet van tevoren. Want je kan heel de Bijbel en heel de theologie uit je hoofd kennen, maar als de Heer die weg met je gaat, dan kan je het niet meer onder woorden brengen. Dan zeg je, nou verga ik. Heb helemaal godsdienst. En dat is noodzakelijk, geliefde. De oude mens moet gedood worden. En de zulken worden in het oordeel, in Christus, in het oordeel. Net als die elk kind van God krijgt een moordenaarsbekering. U zegt, ja, de een beleeft het zus. Dat zeggen ze in onze dagen. De een beleeft het zus en de ander zo. Dat is niet waar, hè? Dat is echt niet waar. Al Gods volk ondergaat de bekering van de moordenaar. Want we zijn allemaal moordenaar geworden in het paradijs. Godmoordenaars. Paulus die onderging ook een moordenaarsbekering. Precies hetzelfde. De omstandigheden kunnen verschillen. Maar de zaak is altijd hetzelfde. Altijd. En dan weet de Heer de mate wel. Hoeven wij niet voor te schrijven. Hoe ver moet het dan gaan, zeg u? Totdat je der wet sterft. Kijk, de wet wordt veel gepreekt als een ontdekkende bron. Daar begint het mee. Maar de wet die ontdekt niet alleen aan je zonde. De wet gaat ook vloeken. En de wet gaat niet alleen vloeken. De wet gaat verdoemen. En de wet gaat niet alleen verdoemen. De wet ga je ook doden. Dus dan kun je eigen toetsen hoe ver je bent. Hij doet vier dingen. Ontdekken, vloeken, verdoemen en doden. Kun je eigen toetsen. En geliefde, dat laatste, die laatste bediening van de wet, dat is geen proces. Dat is geen proces, dat is een punt destijds. Dat is een punt destijds. In de put, dat is een twinkeling of een aai. Als een ziel waar Hanna over spreekt, de Heer het dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat geschiet in een punt destijds. Anders zou je voor eeuwig verloren gaan. En waarom houdt Gods volk het dan uit in die stonden van het gericht? Omdat Christus ter helle is nedergedaald. Weet je wat Gods volk Christus vindt? Op de put van de hel. Op de put van je verloren bestaan. Daar zit hij. Niet Christus van boven naar beneden halen. Hij is dieper als de diepste diepte. Hij bevindt zich onder je. Hij bevindt zich, ja, hij is overal omtegenwoordig met zijn geest. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Ja. Het woord is nabijgebracht. Het woord is vlees geworden. Dus Gods volk sterft de wetsdood. Dan sterft die oude mens onder de wet. Want dat is, wat is nou de oude mens? Ik heb het u al vaker gezegd. Dat is die werkende mens onder de wet. Gods volk is niet meer onder de wet. Onder de genade. Dus dan ben je die oude mens kwijt. Ja. In de grond der zaak. In Christus. Want hij is eenmaal. En wat hij eenmaal gestorven is. Aan het kruis. Dat komt op Gods volk. Dat komt op rekening te staan van Gods volk. Dan zeg je. Toen Christus stierf. Toen ben ik gestorven. Ja, dat zegt alleen het geloof. Dat kun je niet meer redeneren hoor. Dat kun je niet meer redeneren hoor. Maar dat mag hij. Dat mag Paulus achteraf zeggen. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef. Doch niet meer ik. Zie je, die oude mens is er niet meer. Die is met Christus gekruist. Ik leef, nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ja. Dan ben je levend gemaakt. En als een erfwachter van de hel. Rechtvaardig verklaard op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En als je met de afsnijding komt in het kader van Galaten 2 vers 19... Ja, dan doen. Kijk, daarom wordt daar ook nooit meer uitge. Ik heb hem nog nauwelijks gehoord. Ik heb bij Kolbrugge wel gelezen. Kolbrugge, die, dat waren de eikteksten van. De eikteksten van Kolbrugge. Gelaten, de hele Gelatenbrief. Luther. Kostelijk commentaar geschreven op de Gelatenbrief. Maar van. Ja, dat is ook zo'n toetssteen, hè? Gelaten 2, vers 19. Mijn geliefde, nou zeggen ze in onze dagen, nou is het aanbod van genade populair. Hè? En daar verwachten ze hele opwekkingsbewegingen van. Ja. Ja, maar kijk, voordat de mens gelopen, als God niet gelopen. Kijk, als die wolkenlom niet vertrekt, dan kan de mens wel gelopen, dan komt hij in de duisternis. Wat dacht je als het volk Israël daar in de woestijn gelegerd was? En die vuurkolom, die bleef staan. Dan moesten ze ook wachten. Moesten ze ook wachten. Kunnen mensen al in beweging komen?
Je kent die vuurkolom wel voorbij hol. Kom je in de duisternis.
Dus als we de, als we het aanbod van genade als een hefboom gaan gebruiken, kom je mee in de duisternis. Want het aanbod van vrije genade, dat maakt je verdoemenis dubbel zo groot. Wie dorst heeft, kom. Er is geen excuus voor onbekeerdheid. Niemand, geen mens heeft recht om onbekeerd te zijn. Maar je hebt ook geen recht op de zaligheid. En als dat de mens niet in de nood brengt, dan zal het straks klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Maar geliefde Christus is zeer gewillig. Hij is zeer gewillig om zondaren zalig te maken. Hij is gewilliger om u de zaligheid te schenken als dat u het wil hebben. Zo gewillig is Christus. Want hij was gewillig om als een onschuldig lam onder het recht Gods verloren te gaan. Niet voor zichzelf, maar voor doodschuldige zondaren. Dus er is geen excuus voor onbekeerlijkheid. Ja. Daarom is Gods volk zo blij, zo verheugd, niet tevoren, maar dat is de blijdschap des geloofs dat er een wet is die dood. Ja. Want voor dode zondaar, om het eens plat Hollands te zeggen, voor dode zondaar is Christus zo uitnemend geschikt geliefd. Want de Heere doodt en maakt levend. Kijk, daar heb je die afsnijding en bevrijding. Dat hoort altijd bij elkaar. Als er geen afsnijding is, dan is er ook geen bevrijding. Dan kun je het pakken, dan kun je het aannemen, maar dan moet je allemaal weer teruggeven. Gestolen goed gedijt niet. Afsnijdend en bevrijdend. En dan is het wel zo bevrijdend, dat God je stelt in de vrijheid der kinderen Gods. Kijk maar naar Hanna. De mond liep over tot Gods eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan zou het dak van je huis eraf vliegen. Want als God inkomt, dan is alles te klein. Dan is alles te klein. Dat is echt waar, geliefde. Dat is niet meer zo'n zuinige godsdienst, hoor. Gods, het evangelie is geen zuinige godsdienst. Ben je wijze? En ze werden alle vervuld met een heilige geest. En toen begonnen ze allemaal Gods lof te vertellen. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. En wel van die 40ste psalm. Die psalmist, hij zegt, ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. Lang. Hoor je het? Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Maar dan zingen we niet dat eerste vers, maar dat tweede vers. Organist, Psalm 40, vers 2.
Oh.
liefde die Hanna die had, na hevige zielenworstelingen om de kinderzegen verhoring op haar gebed gekregen. En ten spijt van Penina's pesterijen baart ze een zoon, Samuel. En zodra die Samuel gespeend is, geliefden, brengt Hanna haar zoon voor het aangezicht des Heren in het huis te Silo, in Gods huis te Silo. En daar is Eli hoge priester. En daar zegt Hanna tot de hoge priester Eli, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. En ik bad om dit kind en de Heere heeft mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal, want hij is van de Heere gebeden. En geliefde, dan gaat Hanna de Heere aanbidden. Want als hij nou eens recht bidden mag, geliefde, en de Heere die verhoort, die heb je gebed verhoord, dan ga je hem aanbidden. Dat is altijd een waarachtige vrucht. Aanbidden in zijn rechten en in zijn deugden. Als vrucht van haar vernieuwde geestelijke verlossing gaat Hanna de Heere aanbidden in de vrijmaking des Heilige Geestes. Dan komt het toch zo vrij in je leven te liggen. Dan was hij eerst gebonden met banden van de dood. Maar als de Heer je verlost, dan voel je die banden niet als een huppelje van zielenvreugd. Echt waar hoor. Kijk maar naar die man, die kreupele man, dus die lamme man aan de schone poort. Als die dan zijn genezing mag verkrijgen, dan huppelt hij zo de tempel in. Ja, dat moet je vandaag eens doen. Dan gaan die mensen naar je hoofd en naar hoofd wijzen en zeggen, nou die man is Kierowitz. Maar als hij echt in de geestelijke ruimte gesteld mag worden, geliefde, dan kan dat niet verborgen blijven. Kan niet verborgen blijven. En hoewel Hanna de Heere toebehoorde nog voordat zij Samuel gebaard had, komt zij met haar onvruchtbaarheid als opnieuw in de verlorenheid voor God terecht. En we hebben al gezegd, dat kinderloosheid in het Oude Testament als een oordeel werd gezien en als een vloek werd ervaren. En Hanna moest dus de vloek inleven vanwege haar onvruchtbaarheid. En zo leert al Gods ware volk ook na ontvangen genade zich kennen, zoals Paulus het verwoordt, ik ben vleeselijk. Nou, als je vleeselijk bent, dan ben je onvruchtbaar. Waar of niet? Verkocht onder de zonde. Nou, daar heb ik nou. Dat had Hanna hier beleefd. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dan zegt Paulus op een andere plek, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonden en des doods? Ja, hij zegt er ook nog wat achteraan, ik dank God in Jezus Christus. Ja. Kijk, want dat was voor Paulus geen vraag meer. Hè? Hij werpt die vraag op, om zijn nood bekend te maken. Want dat wordt een last. En wat een lust wordt, wat een lust was, hè, wordt een last. Na ontvangen genade. En wat een last was voor je bekering, wordt een lust. Lust om. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Kijk, Paulus was van Christus gegrepen. Hè, maar het vlees, dat lichaam der zonde, dat was hem een last. Omdat hij bij ondervinding was, wist dat de wet geestelijk is. En dat blijft er ook na ontvangen genade. Die wet die blijft geestelijk. En daarom is Gods volk vleeselijk. Of je bent vleeselijk en de wet is geestelijk, of je bent geestelijk en de wet is vleeselijk. Wat zal het wezen? Wat zal het wezen in je leven? Ja. Maar geliefde, die kennis is bij Gods ware volk hetzelfde. Naar de mate des geloofs en de werkingen Gods des Heilige Geestes. Maar al Gods kinderen, die zijn gedood aan de oude mens en levend gemaakt in Christus. Daar getuigt Hanna hiervan. Dat wist ze, dat sprak ze vanuit de beleving der zaken. De Heere dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet de wederheid opkomen. Ja, nou daar solliciteert Gods volk niet naar. Hoor. Dat heb ik nog nooit gehoord. Er staan geen mensen voor in de rij. Nee. Kijk, want dan bid je misschien veel of je bekeerd mag worden. Maar als de Heer het doet en je komt in die trechter terecht, weet je waar je dan uitgeroepen? Alles is beter dan dit. Alles is beter dan dit. Kom je als een vijand van God openbaar. Want geen mens wil bekeerd worden zoals God het doet. Nee. Maar als God het gedaan heeft, ja, dan komt de lof en de glorie die wordt uitgestort in je hart. En dan ga je met Hanna. Kijk, dan heb je ook geen mensenvrees meer, hè? Want in de liefde is geen vrees. In de liefde is geen vrees. De Heer doodt en maakt levend. Alsof er geen mens mee eens is. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Liever alle mensen tegen dan Gods woord tegen. Dat wordt dan zo waar in je leven. Dan druk je dat woord aan je hart. Want dat is je levensbron geworden. Omdat je dat Christus in gevonden hebt. Omdat Christus zich geopenbaard heeft door woord en geest. Ja, dan zit je daar in de eenzaamheid. Niet op een vrouwenvereniging hoor. Maar dan zit je daar in de eenzaamheid. Want God is jaloers God. Hoor. Dan neemt hij je apart. Hè? Net als we vorige week overdacht hebben van die blinde man. Die blinde man, die doofstomme man. Hij was doofstom. Hè? Wat staat er? En zijn vrienden die brachten hem tot Christus. En dan neemt de Heer hem apart. De Heer die neemt zijn volk apart. Hè? Een jaloers God. In het kader van de verzoening met God duldt de Heer geen medestanders. Nee. Dan neem je apart. Ben je wel eens apart genomen? Heb je wel eens alleen in de kerk gezeten? Dan zeg je nou, die dominee heeft voor mij lopen preken. Dan heb je de Heer gehoord. Dan zie je ook die dominee niet meer. Dan heb je de stemmen des zoons van God gehoord in de prediking. Dat heeft zo'n kracht gedaan. En het is net of hij alleen in de kerk zit. Neemt de Heer je apart. Maar geliefde, de toepassing van de zaligheid, dat is particulier. Dat is niet collectief, dat is particulier. Ieder mens moet persoonlijk daarvan weten. Tegenwoordig gaan ze allemaal op in de collectiviteit. In de zogenaamde eenheid. Kijk, ja. Heb de Heer je wel eens apart gezet? Want daaruit, daar wordt ook de gemeenschap geboren. Kijk maar naar die emmersgangers, dat waren kinderen van God. Maar die gaan ook elkaars leed delen in de smart. Dan zijn ze op weg naar emmers. Emmers, nou wat betekent dat? Uiterste duisternis. Die twee die verstonden elkaar, ze gingen dezelfde weg. Je kan elkaar alleen maar verstaan als je dezelfde weg gaat. Mensen maken geen banden, dat zijn allemaal fietsbanden, die gaan lek. God maakt banden. Als God banden maakt, dan kunnen ze wel eens rekken, maar niet meer breken. Nee. Ik heb bij oude kinderen van God aan het graf gestaan, geliefde. En toen was het zo in mijn hart, en de liefde blijft tot in eeuwigheid. Want de liefde, dat is de band der volmaaktheid. Ja. Ja. Dus de kennis. De kennis, de weg, de kennis die je opdoet, in die weg des geloofs, die kennis is bij al Gods volk hetzelfde. Naar de mate des geloofs. Maar al Gods kinderen ondergaan min of meer een geestelijke hellevaart. Daar kan je niemand aan zijn verstand praten, terzij je het zelf ondervindt. En als je jezelf verliest, geliefde, in het recht Gods, vroeger zeiden ze, dan was er een gevallen voor het recht Gods, ingewonnen voor het recht Gods. Maar weet je wat ik gezien heb, geliefde? Een toevallen van het recht, dat is nog geen zaligheid. Hanna was eronder verloren gegaan. Ja. Hij doet er helle nederdalen, krijg je kind wel eens een zijn met je oordeel. Maar dat betekent nog niet dat het voltrokken wordt. Het moet voltrokken worden. Het moet voltrokken worden. Je moet in een ander verklaard worden. Dat is de geestelijke betekenis van een geestelijke hellevaart. Dan zal de Heer je ook uit die hel van je bestaan doen opkomen. Want de Heer laat je vrij vallen. Om te vallen in de armen van Christus. Dat is onvoorwaardelijk. Dat is pas onvoorwaardelijk. Dat is pas bevrijdend. Als je mag vallen als een hellevader in de armen van Christus. Niet opgerekend. Nee, niet opgerekend. Verloren. Maar als de Heere zijn eeuwige arm onder je hel doorschuift. Dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Dan neemt hij je voor je rekening zoals je bent. Dan trouwt hij, ja, ga eerst de zonde ertussenuit. Maar dan trouwt hij in gemeenschap van goederen. Dat doet de Heer Jezus. Hè? Dan zegt hij tegen die zondaar, gij mijn gerechtigheid en ik jouw zonde. En dan zegt die zonde, dan zegt die zondaar, u mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Dat is de taal des geloofs, geliefde. Dat is geen theorie hoor. Nee. Dat is beleefd. Hier. Dat heb God waargemaakt. God had het bij Hanna waargemaakt. Hier. Hè? En vanuit die bevinding, vanuit die geloofsbevinding, mag ze daarvan getuigen. Ja. Kijk, Gods kinderen komen niet letterlijk in de hel. Die maken niet letterlijk een hellevaart, maar geestelijk. Omdat de wet geestelijk is. Als je nog overeind kunt blijven staan, geliefd, in het kader van de geestelijkheid van de wet, dan is God geen God en de wet geen wet. Als God God wordt in je leven, kun je niet meer overeind blijven staan. Als de wet wet wordt in je leven, dan kom je als een verloren zonde van God te liggen. Kijk, het vrome vlees leest altijd over het recht Gods heen. Willen ze niet van weten. En in onze dagen zijn er veel meer belijders. Vroeger, in mijn jonge tijd, kon ik Gods volk aanwijzen waar ze woonden. Dat kon nog. Ik zou het nou niet meer weten. Ja, ik weet er nog enkel hoor. Maar vroeger kon zelfs de wereld aanwijzen waar Gods volk woonde. Ik weet nog, die man, die wereldse man, werkte toen in een vrachtwagengarage. Hij zegt, ja Piet, jij hebt het altijd over God en noem maar op. Hij zegt, maar toen wij vroeger op zondag voetbalden op het kerkplein en de kerk ging uit, hij zegt, dan kropen we achter een grote boom, want dan wisten we zeker dat we door die zwarte mannen werden aangesproken. Nou is het precies andersom. De kerk is de kracht kwijtgeraakt. Nou spreekt de wereld de kerk aan. Omdat ze zich schamen voor het evangelie van Christus. Een schande. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. En hoe komt dat, geliefde? Omdat we een wetsprediking hebben die niet meer geestelijk is. De wet die wordt als een doelregel gepreekt. Door je gedrag moet je dan overeenkomen met de wet. Dat is de generale prediking van vandaag. En Christus die vult het tekort bij. Dat is het evangelie van vandaag. Maar geliefde, de Heere Jezus doet alles of hij doet niks. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet de helle nederdalen en hij doet de wederuit opkomen. Dat is zalig worden. En dat is toch zo'n lieve weg. Je kunt beter hier sterven als straks eeuwig sterven. Je kunt beter hier aan deze zijde van het graf ter helle varen als dat je eeuwig ter helle zal varen. Je kunt beter hier alles verliezen. Want in dat verlies, daar ligt die grote winst. Christus. Christus en zijn gerechtigheid. En Hanna had vanwege haar onvruchtbaarheid haar schuld voor God ingeleefd. Die haar door Adams val was toegerekend. Kijk, dan zeggen wel eens mensen, ja, Adam is wel gevallen, zeg maar ik niet. En dat is in zekere zin nog waar ook. Maar wij zijn in Adam gevallen. Die Adamsval, die is ons toegerekend. En de zaligheid
ligt alleen te verkrijgen in de toerekening van de gerechtigheid van de tweede Adam. Daarom wordt hij ook de tweede Adam genoemd. God heeft zijn verbond niet meer opgericht met de gevallen Adam, maar met de tweede Adam. En in dat genadeverbond, geliefde, daar kan Gods volk niet meer afvallen. Wel in het werk, wel in het paradijs, in het scheppingsverbond, daar kon Gods volk afvallen. Adam en Eva was Gods volk. Zo waren ze geschapen, Gods volk. Maar die konden uit dat leven vallen. Maar in Christus niet meer. Want waar Gods volk struikelt en valt, daar is Christus staande gebleven. Als die daar in de woestijn verkeert en de Satan komt hem 3 keer te verzoeken. Nou, Gods volk gaat er onderuit. Gods volk gaat er onderuit. Maar Christus is staande gebleven, geliefde. In plaats van zijn volk. Ja. Dus onvruchtbaarheid is niet een lot, maar een schuld voor God. Want God heeft geen onvruchtbare vrouwen geschapen, maar vruchtbare. Maar dat betekent niet dat vrouwen die wel kinderen krijgen, dan nemen we het maar even in het natuurlijke, die niet kinderen kunnen krijgen, dat ze zich boven vrouwen kunnen verheffen die geen kinderen kunnen krijgen. Want het is de Heere die de baarmoeder opent en sluit. En er staat er van Anna, de Heere had de baarmoeder gesloten. Daar was Hanna geen slachtoffer onder. Maar schuldenaar. Dat hebben we u gepredikt. Hè? Dan komt ze daar als schuldenaar bij die tempel. En dan komt ze de schuld voor God uit te wenen. Want ze weende. Dat zag zelfs Eli van een afstand. Hij zegt, ben je dronken vrouw? Dat is toch niet behoorlijk dat je hier voor die tempel ligt te schreeuwen? En dan gaat Hanna vertellen. Hè? En dan wordt de belofte, dan wordt ze zwanger van de belofte. Ja. Zwanger van de belofte. Maar Gods volk krijgt in de belofte, krijgt ze de belover. Dan zeggen wel eens mensen, ja, ik heb een belofte gekregen. Maar weet je wat Gods volk zegt? Ik heb de Heere verkregen. De Heere is mijn deel en mijn zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Ja. Maar door onze diepe val in Adam, geliefde, is de onvruchtbaarheid der vrouw een schuldkwestie. En dat heeft Hanna op een diep geestelijke wijze moeten inleven. En dat herhaalt zich in het leven der genade. Dat herhaalt zich. Niet steeds voor het eerst, maar als opnieuw bij herhaling. Kijk, dan wordt het evangelische schuld. Dan wordt het even. Zal ik u eens een voorbeeld noemen? Peter is in de zaal van Caiaphas. Die ging naar buiten omdat hij Christus verloochend had. En de Heer Jezus die keek hem aan met ogen van eeuwige liefde. En dan komt Petrus, krijgt hij een slag in zijn hart. Vanwege de zonde tegen de liefde. Dan gaat hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Omdat hij tegen de wet, nee tegen het evangelie gezondigd heeft. En in die zin herhaalt dat zich in het leven der genade. Hanna had een diepe inleving geheel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Dat is geen momentopname. Dat is de doorgaande bevinding in het leven der genade. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dus nog even terug aan de rechtvaardigmaking, daar gaat een geestelijke hellevaart vooraf. Want het volk zal aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Vrijwillige strafaanvaarding. En dan vindt het wonder plaats, want er zulken worden als strafwaardigen in het gericht Gods vrijgesproken. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En uit de lofzang van Hanna is duidelijk op te maken dat zij in die kennis bevestigd was geworden. Kind van God, ben je wel eens bevestigd geworden door de Heere. Alles wat God spreekt in je leven, komt hij op terug. Je krijgt niet steeds een nieuwe belofte, een nieuwe waarheid. De Heere gaat dat oude, ja, dat is nooit oud hoor, gaat die bevestigen, gaat die vernieuwen in je leven. Er was eens een oud kind van God, in mijn jonge tijd. En dat mensen kwamen op de sterfbed te leggen. Toen zeggen de omstanders, hoeveel belofte heb je nou van de Heere gehad in je leven? Nou, ze zegt, buiten hangt een klomp. En ze zegt, daar heb ik zoveel etten in gedaan, als dat de Heere beloftes in mijn leven heb weggeschonken.
En toen ging die vrouw sterven. En toen ze gestorven was, gingen ze in die klomp kijken. En toen keerden ze die klomp om. En weet je hoeveel erten dat erin zaten? 5. Kijk, de godsdienst, die Peninnen-godsdienst, die hebben een aktentas vol met beloftes. Allemaal zelf gegrepen. Maar de Heere, die komt altijd het oude te bevestigen in je leven. En dan wordt het weer als nieuw. Dan krijg je er weer zo'n kracht uit als de Heere dat komt te bevestigen. Wat hij ooit gesproken heeft in je hart. Want daar kom je mee om hoor. Er komen zoveel machten en krachten op af. Zoveel duivels en zoveel vlees geliefd. Er komt weer vlees en wereld bij. Oh, verschrikkelijk. En als je daar weer legt in de put van je verlorenheid, dan komt dat Heer, dan komt de Heer dat oude, komt hij weer te vernieuwen. Het is niet oud, maar de kracht is eruit. En dan komt de Heer dat weer krachtdadig te vernieuwen. En dan sta je weer als een nieuw schepsel op deze wereld. Hernieuwd. Toen Johannes als dood voor zijn voeten lag, wat we gelezen hebben, toen lag de Heer zijn rechterhand op zijn schouder. En toen werd die apostel Johannes. Weer als een nieuw schepsel op deze wereld. Hij was een nieuw schepsel. Maar dan wordt hij hernieuwd. Dan wordt hij revived. Dan wordt hij in Christus. Levend en krachtig. Wordt dat goddelijke woord weer als een hart bevestigd. En geliefde, dat is de weg. Dat verandert nooit. De Heer doet dat. De Heer gaat het ook nooit anders doen. De Heer houdt de eer aan zijn kant ook bij het leven der genade, geliefde. Dan geeft ze een eer niet aan gesneden beelden. Nee hoor. Niet aan zijn discipelen. Want de Heere zegt, die wist wat er in de mens was. Zei hij ten aanzien van de discipelen. Hij vertrouwde zichzelf aan hun niet toe. Staat er. Moet je maar lezen in Lucas. Waarom? Omdat ze net als Hanna zouden roemen in God. Ik roem in God. Ik prijs hem. We hebben het vanochtend opgezongen. Dan ga je niet meer vertellen hoe bekeerd hij bent. Maar hoe dierbaar Christus is. Hoe dierbaar Christus in je leven geworden is. En dan ga je getuigen van Gods rechten en deugden. Wil je niks meer vanaf hebben. Dan zeg je, godsdienst, jullie weten er niks van. Want ik zal u vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest. Ja. Ja, wat is het dan stil geworden op het kerkelijke erfgeliefde? Wat is het dan stil geworden? Een hoop godsdienst, hè? Een hoop artikelen in de kranten. En dan heb ik die artikelen gelezen, hè, van God geleerd. En dan denk ik, ja. Ja. Wat zeggen ze nou eigenlijk? Niks. Dat is die vreselijke godsdienstige neutraliteit in onze dagen. Ze durven ook niks meer te zeggen. Dat is allemaal cellofaan verpakt. Dominees durven niks meer te zeggen. We zijn bang dat ze scheef worden aangekeken. Nou, als het zo nog legt in je leven, geliefde, dan ben je nog... Als je dan bekeerd bent, ben je nog lang niet door je bekering gezakt. Dan ben je nog niet begonnen. Dan weet je nog niet wat Petrus beleefd hebt daar toen hij naar buiten ging en weende bitterlijk. Dan weet je er nog niks van. Want alleen Gods volk en Christus verloochenen. En een mooie achtergebracht worden. Dat hij het ook doet. Ja. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nou, dat is voor Hanna ook al zo'n wonder geworden, geliefde. Dat ze nou uit die voorbidding van Christus. Ja, die oude tante Min, die was in zijn. Dan zeg je, waarom vertel je dat allemaal? Nou, die vertelt men in ons land. Al de wonderen überhand. Die oude tante Min, die dokter zegt. Hij zegt, ik heb al zo'n verschrikkelijke hekel aan je, ik ga je in een gekhuis brengen. Jij praat altijd maar over de hel. Toen zegt tante Mien, dokter, weet u wat de hel voor me is? Dat is God tenminste, dat is de hel voor mij. En toen werd ze dat mens in een gekhuis gebracht. En toen kreeg ze zwaar vergiftige pillen te slikken. Want die dokter die denkt, ik zal dat mens eens om zeep helpen. Maar het deed er geen kwaad. Het deed er geen kwaad. Nee. Zo bewaart de Heere zijn volk. Als je nou echt van Christus bent, dan hebt de Heere je apart gezet. Dan word je niet een bijzonder mens, maar dan ben je wel een mens met een bijzondere God. Echt waar. Dan gaat hij dat ook in je leven bevestigen. Er was in Zuid-Afrika, was er een satanist, laat ik maar zeggen. En die zei tegen een predikant al daar, hij zegt, ik kan door mijn stem mensen doden. Nou, dat gebeurt ook echt. Hij zegt, maar ik kan Gods, een waar kind van God kan ik niet aantasten, zegt hij. Daar heb ik geen macht toe. En geliefde, ik geloof dat we een tijd in gaan dat het erop aan zal komen of dat je nou echt uit God geboren bent, ja of nee. Of dat je nou maar een peninne bent of een hanna, daar zal het op aankomen. Dat wordt beproefd. Dat zal beproefd worden. Want de Heere beproeft zijn eigen werk. En die goud in zich omdragen, die worden in het vuur gegooid. Om als gelouterd goud eruit te komen, in Christus. En hout, hooi en stoppelen zullen verbranden. Bekeert u. Bij huis Israëls. Want waarom zoudt ge sterven? Amen. O lieve Heere, we moeten er nog aan beginnen. Aan die kostbare en dierbare lofzang van Hanna. Want het was de lofzang die klimt op uit Sion's zaal. Want de lofzang die had Christus voor Hanna gezongen. En voor al zijn kinderen. En hij de lofzang gezongen hebben, gingen ze over de beek kidderen. En lieve Heere, mochten we u nazingen. Mochten we door u bezongen worden. Opdat we u zouden bezingen, gelijk een Hanna die uw lof mag vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen, uw hand. Heere, mocht dat ons leven stempelen. Gelijk de reine dieren des velds, die herkauwen het woord. En die stempelen hun pad. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. En geliefde, laten we nog zingen. Niets is o oppermajesteit. Ik weet weer niet welke psalm dat is. Hoeveel? 139. Ja, ik had vergeten deze dag de psalmen. Maar dat is geen mirakel. 139. Vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers. Doorgrond men kent mijn hart alweer. Is hetgeen ik denk niet tot u weer. Het eerste en het 14e vers van psalm 139. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.